Gemeente, ik ben in mijn eigen gemeente bezig met een prekenserie over het boek Esther. Ik was aangekomen bij hoofdstuk 2. En ik zag dat ik, volgens mij, als ik het goed heb, over 2 weken opnieuw in uw midden ben. Dus dan hoop ik hier over hoofdstuk 3 te preken. Dan weet u dat alvast, waar ik over 2 weken over hoop te preken in uw midden. Esther 2, de versen 1 tot en met 20 zijn de tekstwoorden voor de verkondiging van vanmiddag. En om het thema uit te leggen, kijk ik even naar de jongens en meisjes. Jongens en meisjes, jullie hebben vast op school leren schrijven. En schrijven, dat doe je al, dan moet je op de lijn blijven. Hè? En als je helemaal naar boven schrijft, dan vindt de juf of meester dat niet zo'n goed idee als je dat doet. Dus je schrijft met letters op die rechte lijn naar het einde van de zin toe en dan een punt. Nou, God schrijft ook geschiedenis. Een thema van de preek is, God schrijft geschiedenis in een rechte lijn, op zo'n rechte lijn, met kromme letters. Kromme letters. Aan een letter zitten allemaal haken en punten en allemaal krullen zitten eraan. Nou, een wirwar van krullen gaat er door de geschiedenis heen, maar God schrijft ondertussen geschiedenis. Dus God schrijft in een rechte lijn geschiedenis met kromme letters. 2 gedachten. In de eerste plaats de geschiedenis vanuit een menselijk perspectief. En in de tweede plaats de geschiedenis vanuit Gods perspectief. God schrijft in een rechte lijn geschiedenis met kromme letters. 2 gedachten. In de eerste plaats de geschiedenis vanuit menselijk perspectief. En dan in de tweede gedachte de geschiedenis vanuit Gods perspectief. In de eerste plaats dus de geschiedenis vanuit menselijk perspectief. Geliefde gemeente, het kan soms even duren voordat een mens tot bezinning komt. Voordat een mens in de gaten heeft wat voor een beslissing dat hij heeft genomen en de gevolgen van zijn beslissing. 3 jaar ongeveer heeft het geduurd voordat Ahasveros in de gaten heeft, de gevolgen ziet van wat hij in het vorige hoofdstuk in een dronken bui heeft aangericht. Dat hij op advies van zijn raadslieden, koningin Esther, die weigerde om te komen op dat feest, om koningin Esther de deur te wijzen, haar koninginnenkroon af te nemen en haar naar de zijlijn te dirigeren. Waarschijnlijk hebben die 3 jaar, heeft het zo lang geduurd, omdat Ahasveros bezig was met een oorlog uit te vechten tegen de Grieken. En die oorlog die heeft hij verloren. En nu die terug is op de burcht Susan, zijn paleis, nu komt hij erachter wat hij heeft aangericht. Hij zit daar ziels alleen en het dringt hem opeens ten volle tot hem door. Hij is Vashti kwijt. Waarschijnlijk vond hij dat een knappe vrouw. Waarschijnlijk had hij haar ook wel lief. En die heeft hij nu aan de kant gezet. En hij beseft ook, want het is vastgelegd in een wet van Meden en Persen, een wet die volgens het gebruik van die tijd, in die tijd, niet meer herroepen kon worden. Er is dus ook geen weg terug, vast, die kan niet terugkomen. En het zal wel van het gezicht van Ahasveros afgelezen kunnen zijn, en hij zal het ook wel zich over beklaagd hebben bij zijn personeel. En zijn adviseurs, mensen die rondom hem staan, die hebben al vrij snel een oplossing gevonden. Koning, wat denkt u ervan? Laten we nou eens een bevel uitgeven, dat er boodschappers het land in worden gestuurd, ambassadeurs zou je zeggen, het land in worden gestuurd in die 127 landschappen, 127 provincies. En die ambassadeurs die moeten op zoek gaan naar mooie, knappe meisjes. Die moeten op zoek gaan naar een nieuwe koningin. Nee, koning, dan moet er niet gekeken worden naar of zij u al lief hebben. Er moet niet aan die meisjes gevraagd worden, heb jij Ahasveros lief? Ja, nou dan mag je meekomen naar het paleis. En er hoeft ook niet gekeken te worden, wat in die tijd wel gebruikelijk was, naar de maatschappelijke positie die iemand had. Was het een meisje van goed kom af? Nee, daar hoeft ook niet naar gekeken. 1 ding telde maar, ze moest knap zijn. Het lijkt in onze tijd wel, hè? Ze moest knap zijn. En als ze knap was, dan telde ze mee en dan deed ze mee in, ja, ik kan niet anders zeggen, in deze toch wel walgelijke zoektocht van Ahasveros naar een koningin. Een zoektocht die besloten werd in de slaapkamer van de koning. Moet je voorstellen, hè, uit dat hele rijk werden de meisjes zomaar uit de gezinnen weggehaald. Meegenomen naar die burcht Susan, daar ergens in Iran. Maar hoe walgelijk dat het in onze hedendaagse oren ook mag klinken, Ahasveros vindt het een prachtig idee. Een schoonheidswedstrijd in zijn rijk, die wordt uitgeschreven. En hij als de koning van dat grote rijk mag beslissen wie de winnares wordt. Hij mag beslissen wie het beste meisje is, wie het knapste meisje is. En hij neemt het advies over. De ambassadeurs worden het land ingestuurd. Alles wordt in gang gezet. En de meisjes worden verzameld in het paleis van de koning. En een van die meisjes, dat is Esther. Als je zo hoofdstuk 2 wat doorleest, dan lijkt de versen, een aantal versen lijken een soort ja, intermezzo te zijn. Dat zijn de versen 5 tot en met 7. Daar wordt Mordechai geïntroduceerd en daar wordt Esther, je zou bijna zeggen zo tussen neus en lippen door geïntroduceerd. Om even te weten wat de achtergrond van Esther is. Nou, dan wordt direct duidelijk wie Esther is. Esther is een Joods meisje. Ze heeft een prachtige Joodse naam, Hadassah. Die naam betekent zoveel als myrte. Je moet op internet maar eens opzoeken wat een myrtestruik is. Er zitten echt prachtige witte bloemen aan. Waarschijnlijk hebben de ouders van Hadassah, die hebben eraan gedacht dat Hadassah net zo mooi zou worden als zo'n prachtige bloem. Maar haar Joodse identiteit, haar Joodse afkomst is verborgen. Want ze heeft een andere naam gekregen. Geen Joodse naam, maar een voluit heidense naam, een voluit Babylonische naam. Esther. Waarschijnlijk is die naam afgeleid van de Babylonische godin Ishtar. Dat was de godin van de liefde en van de oorlog. En onder die naam van Esther ligt nu haar Joodse identiteit verborgen. Het is niet te zien dat zij een Jodin is. En Esther haar leven, het zal geen gemakkelijk leven zijn geweest. Op jonge leeftijd is ze haar ouders kwijtgeraakt. Maar gelukkig, er is een neef, een oudere neef, die zich over haar heeft ontfermd en die haar heeft opgevoed. Mordechai. Ook al geen Joodse naam. Mordechai is waarschijnlijk afgeleid van de Babylonische godheid Marduk, Marduka. En dat betekent zoveel als aanbidder. Het is goed om even te bedenken tot je door te laten dringen. Aan niets is aan de buitenkant te zien. Aan deze man en aan dit meisje dat ze Joods zijn. Maar dit Joodse meisje, ze zal ergens tussen de 12 en de 14 zijn geweest. Zijn er hier meisjes tussen de 12 en de 14? Ja. Tussen de 12 en de 14 zal ze geweest zijn. En die wordt onderdeel van die walgelijke zoektocht van koning Ahasveros. En daar is alle reden toe dat Esther ook meegenomen is. Want er wordt van Esther niet alleen gezegd dat ze een knap gezicht heeft, maar ook nog een schitterend figuur. Schoon van gedaante en schoon van aangezicht. Ze voldoet, zouden wij zeggen, aan alle eisen die koning Ahasveros heeft gesteld aan de meisjes die verzameld moeten worden. Prachtig meisje, zo aan de buitenkant. Maar is Esther nou een rolmodel voor ons? Als je dit hoofdstuk zo wat tot je door laat dringen, ik zal wat dingen ervan noemen, dan raak je toch behoorlijk teleurgesteld. Kijk, je zou in het voordeel van Esther kunnen zeggen, Esther zat geen keuze. Ahasveros, dat was een wrede, een grillige koning. Als die dienstknechten van Ahasveros komen en Esther meenemen, dan heeft Mordechai niks meer in te brengen en dan heeft Esther niks meer in te brengen. Met koning Ahasveros valt niet te spotten. Kijk maar naar dat vorige hoofdstuk. Vasti, als ze weigert om te komen, wordt ze afgeserveerd. Telt ze niet meer mee. Stel dat Esther had tegengestribbeld en stel dat Mordechai had tegengestribbeld. Je zou kunnen zeggen, dan waren de problemen niet overzien geweest voor deze twee. Maar ja, je kunt tegenstribbelen. Je kunt naar de achtergrond verdwijnen. Maar het tegendeel is hier waar bij Esther. Het is in onze vertaling niet zo goed te zien. Maar Esther lijkt actief meegedaan te hebben aan die schoonheidswedstrijd van koning Ahasveros. In vers 9, daar lezen we dat zij gunst verkreeg voor het aangezicht van die Hegai, die bewaarder van de vrouwen. En dat verkrijgen van gunst, dat staat er in het Hebreeuws in een hele actieve vorm. Je mag het zo zeggen, Esther heeft haar beste beentje voorgezet. Om haar tussen die meisjes gezien te worden. Om haar niet als een grijze muis in de massa te verdwijnen. Ze heeft zich niet teruggetrokken naar de achtergrond. Laat ik maar een beetje uit beeld blijven. Nee, Esther heeft zich laten zien. Kijk, moet je mij eens zien. Ik ben knap. Ik tel mee. Ik kom in aanmerking. En met succes, want Hegai die ziet dat ze inderdaad knap is. En hij vliegt voor haar. Ze krijgt het beste eten, de mooiste sieraden en zelfs 7 slavinnen tot haar beschikking. 7 aanzienlijke jonge dochters. En dan mag ze ook nog eens in het mooiste paleis, het mooiste deel van het paleis voor de vrouwen wonen. Als je Esther daar zo bezig ziet, daar tussen die meisjes, dan gaat ze er helemaal in op. Ze geeft zich helemaal over aan de gang van zaken. En ze luistert naar elk advies wat haar kan helpen om de wedstrijd te winnen. En dat wordt wel duidelijk als de grote nacht is aangebroken waarin ze met de koning door zal brengen. Daar zijn ze een jaar lang op voorbereid op die nacht. De heerlijkste schoonheidsbehandelingen hebben deze dames gekregen. Een half jaar in de mirreolie. Je moet daarbij denken aan kuurbaden. Dat ze echt in die olie dreven. En daarna dan nog een half jaar lang met allerlei specerijen ingewreven waarschijnlijk. Prachtige huid en nu is dan de nacht aangebroken waarop Esther haar opwachting zal maken bij de koning. En je moet er maar van uitgaan, Esther was niet de eerste. Er zijn er al heel wat meisjes haar voorgegaan en straks als Esther tot koningin gekroond is, dan zien we dat er opnieuw een hele groep met meisjes aan de koning wordt gegeven. In vers 19 zie je dat toen ten andere malen maagden vergaderd werden. Ahasveros is niet zo snel tevreden. Al heel wat meisjes hebben dus hun opwachting gemaakt. En elk meisje dat bij de koning mocht komen, dat een nacht bij die koning mocht komen, die mocht zelf weten wat ze aantrok. De mooiste jurk. De prachtigste sieraden. Ze hoefde maar te kikken. Ze kreeg het. De prachtigste make-up. Want dat was er in die tijd ook al. Al die meisjes mochten doen wat ze konden om er maar zo aantrekkelijk mogelijk uit te zien. Maar dat heeft vooral die meisjes die aan voorafgaand aan Esther niet mogen baten. Na de nacht met de koning zijn ze afgevoerd naar het huis van de bijwijven. Ze zijn toegevoegd aan dat grote harem van de koning wat hij al had. Ja, wij kunnen ons daar weinig bij voorstellen. Hè? Ik had dat gisteravond even over met vrienden van mij. Je zou bijna over je nek gaan als je dat zo hoort. Maar in die tijd ging dat zo. En zeker bij Ahasveros ging dat zo. Ze werden toegevoegd aan de harem van de koning. En waarschijnlijk zagen ze de koning nooit weer. Het was één nacht met de koning. En daarna waren ze ja, een uitzichtloos leven voorbestemd. Esther die pakt het wat anders aan. Esther die gaat niet zelf nadenken, hoe kan ik het mooiste maken voor de koning. Nee, Esther die laat het alles over aan Hegai, die dienstknecht van de koning. Die dienstknecht van de koning, die zal wel het beste weten wat Ahasveros mooi vindt, aangenaam vindt. Esther wil het zo goed mogelijk doen en wederom met succes. Want in vers 17 lezen we dan, en de koning beminde Esther boven alle vrouwen. Ze steekt er met kop en schouder bovenuit. En daarom wordt ze tot koningin gekroond. Kijk, als je die dingen zo wat tot je door laat dringen en je bedenkt dat Esther een Jodin was, dan moet je wel concluderen dat Esther niet bepaald een rolmodel is geweest. Ze verloochent haar Joodse wortels op allerlei manieren. Ze verloochent op allerlei manieren dat zij bij het verbondsvolk hoort van God. Waarvan God heeft gezegd, wees heilig, want ik ben heilig. Ze verloochent haar afkomst allereerst door wat Mordechai tegen haar zegt. Ze moet maar niet zeggen dat ze van Joodse komaf is. Niet dat er ook maar enige gevaar lijkt te dreigen op dat moment in dat grote Perzische Rijk voor Joden. Dat komt pas in het volgende hoofdstuk als Haman dat duivelse plan bedenkt om de Joden uit te roeien. Maar het lijkt alsof Mordechai denkt, ja wij zijn altijd al de steen des aanstoots geweest. Je kunt nooit weten wat niet weet, wat niet deert. En Mordechai die volgt overigens zelf ook die gedachte. Want in het volgende hoofdstuk wordt pas duidelijk dat Mordechai een Jood is voor de mensen in dat Perzische Rijk. Dan pas vertelt het. En Esther die verloochent daarnaast haar Joodse identiteit door ook maar gewoon te eten wat haar werd voorgezet. Kijk, in onze tijd is slank de mode. Hè? Tenminste, als je de reclames mag geloven. Maar het was in die tijd wel wat anders. In die tijd was iemand die gezet was, iemand die stevig was, die werd gezien als aantrekkelijk. Iemand die slank was, daarvan werd gezegd, ja die heeft maar weinig te eten blijkbaar. Die kan niet zoveel eten betalen. Terwijl iemand die stevig was, die had genoeg te eten blijkbaar. Dan kon je zien, die had voorspoed. En je moet maar eens kijken op oude schilderijen. Dat vrouwen vaak veel gezetter worden afgebeeld dan vandaag de dag. Ze moest dus goed eten, Esther, om er goed uit te zien voor de koning. En commentaren gaan ervan uit dat het eten wat Esther is voorgezet, wat in het paleis werd gebracht op de tafel van de koning stond, dat dat waarschijnlijk vlees was wat geofferd was aan de afgoden van dat grote Perzische Rijk. Niks geen kosher eten, zoals je dat tegenkomt bij Daniel en zijn vrienden. Esther eet gewoon wat haar wordt voorgezet, ook al is dat vlees voor de afgoden, ook al is dat vlees wat God verboden heeft. En het derde waarin ze haar afkomst verloochent, dat is dat ze het bed deelt met een heidense koning, iets waar Ezra en Nehemia, twee boeken eerder, zich tegen hebben gekeerd. Tegen de vermenging van Joden met heidense vrouwen. En zij zijn niet de eersten die dat hebben gezegd. Ook in de wet van Mozes kom je daar aanwijzingen voor tegen. Maar voor Esther lijkt dat allemaal geen probleem te zijn. Die wet van God, ze trekt zich er niets van aan. Integendeel zelfs, ze doet alles om ons best uit de bus te komen. En om het niet bij één nacht te laten. Misschien vindt u mij op dit moment een beetje hard over Esther. Als ik haar leg naast de meetlat van Gods wet. Daar gaat het mij niet om, om hard te zijn over Esther. Ik wil u alleen een spiegel voorhouden. Want er is een belangrijke overeenkomst tussen Esther en tussen u, jou en mijn leed. Esther, je zou kunnen zeggen, was burger van twee werelden. Esther, ze was Jood. Ze hoorde bij dat verbondsvolk van God, waarvan God had gezegd, wees heilig, want ik ben heilig. En ze was inwoner, burger van het koninkrijk van Ahasveros. En wij zijn gedoopt. Ik ga er even van uit dat u allen gedoopt bent. En als gedoopte ben je geroepen om burger te zijn van twee werelden. Je bent geroepen om burger te zijn van dat koninkrijk der hemelen, van dat koninkrijk van koning Jezus. En tegelijkertijd ben je burger van het koninkrijk der Nederlanden. Maar gemeente, wees nou eens eerlijk. Is dat nou vanmiddag en is dat nou in de komende week aan je te merken? Dat je burger bent van twee werelden. Dat je een, wat we dan noemen, een dubbele loyaliteit hebt. Dat je een dubbele verantwoordelijkheid hebt. Je hebt een verantwoordelijkheid tegenover koning Jezus en een verantwoordelijkheid tegenover het koninkrijk der Nederlanden. En dat conflicteert wel eens met elkaar. Dat conflicteerde bij Esther ook. Maar gaan wij in dat conflict uiteindelijk voor de loyaliteit ten opzichte van koning Jezus, of doen wij net als Esther? Laten we maar niet te veel merken dat wij geroepen zijn tot dat koninkrijk, tot dat burgerschap van de hemel. En doen we gewoon mee aan de wereld. Zetten we misschien, net als Esther, wel het beste beentje voor in deze wereld. Moet vooral niet aan ons te merken zijn. Een ander moet er vooral niks achter kunnen zoeken. Kijk, we zijn wel geroepen om in deze wereld te zijn, maar we zijn niet geroepen om van deze wereld te zijn. We worden in de heilige doop vermaand en verplicht tot die nieuwe gehoorzaamheid. Tot dat leven met Christus. Dat moeten we niet belijden. En ik kan niet voor u spreken, u kunt niet voor mij spreken. Maar laten we vandaag maar voor onszelf spreken. Moeten we vaak niet belijden dat wij die vermaning, aan die vermaning maar zo weinig gehoor geven. En dat wij bij die verplichting zo weinig voelen. Ja, zegt u, maar ik heb eigenlijk geen keus. Wij leven in een liberaal land. En je wordt er door je omgeving wel toe gedwongen om gewoon mee te doen met de stroming. Met de tijdgeest. Je wordt er, ja, je kunt er eigenlijk niks aan doen. Je wordt er als het ware door meegezogen, toch? Of niet? Want anders tel je niet mee. Anders kijken de mensen je raar aan als je dat koninkrijk der hemelen laat tellen boven je verantwoordelijkheid hier op aarde. Gemeente, er is altijd een keuze. Er is altijd een keuze. Juist ook in een totaal geseculariseerde omgeving. Dan denk ik aan Daniel en zijn vrienden. Zij maakten de keuze om ervoor uit te komen dat zij Joden waren. En dat zij niet alles mochten eten. Dan denk ik aan Jozef. die een keuze maakt tegen de wereld en voor God. Hij zegt het heel duidelijk tegen die vrouw van Potifar: zou ik zo'n groot kwaad doen en zondigen tegen God? Gemeente, laten we elkaar geen niks wijs maken. En laten we onszelf ook niks wijs maken dat we geen keuze hebben morgen. Maar laten we veel meer vanmiddag voor Gods aangezicht belijden dat wij vaak veel te laf zijn om die keuze te maken. Laten we maar voor Gods aangezicht vanmiddag belijden dat wij veel meer oog hebben voor onze eigen positie, voor onze eigen eer, voor ons eigen leven, dan dat wij oog hebben voor Gods roeping in ons leven. Want die roeping, die zou bovenaan moeten staan. En het is die roeping die zou moeten tellen in ons leven. Mordechai, hij houdt Esther van die roeping af. Ouders, hoe leren wij onze kinderen in deze wereld leven? Opvoeding is zo waardevol, want wat je ook van Esther kunt zeggen, ze is wel een gehoorzaam meisje. Want Esther deed het bevel van Mordechai gelijk als toen ze bij hem opgevoed werd. Kinderen, zeggen we wel eens, zijn het product van onze opvoeding. Misschien kun je het Esther nog niet eens kwalijk nemen. En moet je het veel meer Mordechai kwalijk nemen. Zoals je het kinderen soms niet kwalijk kunt nemen, maar ouders veel meer kwalijk kunt nemen. Mordechai luistert niet naar de roeping en Esther, ze doet het ook niet. Maar wat een wonder, gemeente. Daar blijkt God niet van afhankelijk te zijn. Dat zien we vanuit onze tweede gedachte, de geschiedenis vanuit Gods perspectief. Jongens en meisjes, het was een keer in Zuid-Engeland, in een stadje, aan de kust. Er stond een cafeetje. En buiten stormde het. En dat cafeetje dat puilde uit van de mensen. En er probeerden nog steeds mensen weer binnen te komen, want het was guur weer buiten. Overvol in dat café. En daartussen die mensen door probeert een bedienster met het dienblad zo boven haar hoofd mensen te voorzien van koffie, thee, bier. En terwijl die vrouw daartussen dat publiek doorloopt, is er opeens iemand, ja dat gebeurt in een restaurant, hè, die haar aanstond per ongeluk. En je ziet het al voor je, dat dienblad, dat vliegt door die zaak heen en knalt met een kletterend geluid tegen een pas geverfde muur aan. Nou, hoe zou dat eruit zien? Puinhoop. Grote vlekken, koffie, thee, bier, daar op die muur. En die baas kwaad, had nog zoveel geld betaald voor de schilder. En dan is er een man die daar aan de bar staat en die zegt: als u mij toestaat, laat mij even. En hij pakt een kistje met wat schilderspullen. En die man die gaat daar tekenen op die muur, eerst met houtskool tekent hij wat lijnen. En daarna pakt hij zijn kwast en zijn verf en dan gaat hij schilderen. En drie kwartier zitten die mensen die daar in dat cafeetje zijn, die zitten ademloos toe te kijken wat die man daar bezig is te creëren op die muur. En na drie kwartier is hij klaar en hij zet zijn, zoals schilders dat doen, hij zet zijn naam onder dat schilderij en hij vertrekt. Een prachtig kunstwerk is er op die muur ontstaan. Met als basis die vlekken van koffie, thee en bier. En als de mensen eens wat beter kijken, zien ze dat schilderij, dat dat prachtige kunstwerk gemaakt is door een van de beroemdste schilders van Engeland uit die tijd. Van een afschuwelijke vlek heeft hij een prachtig kunstwerk gemaakt. Aan dat verhaal moest ik denken, gemeente, bij de voorbereiding van deze preek. Want meer nog dan die beroemde schilder, is God in het boek Esther aan het schilderen. En je ziet er in dit hoofdstuk nog heel weinig van, maar je zou zeggen, het zijn de vlekken waaruit God zijn creatie schept. Het is alsof God, en ik bedoel dat met eerbied, hopelijk begrijpt u dat, alsof God met houtskool de lijnen vasttekent, de contouren schetst. En met kleur langzaam dat schilderij inkleurt tot een prachtig kunstwerk. Van de puinhopen die we in dit hoofdstuk tegenkomen. Van de puinhopen die we in eerste gedachte tegenkwamen, weet God iets schitterends te maken. Want puinhopen zijn het, laten we daar helder over zijn. We zijn het hopelijk wel met elkaar over eens, wat Ahasveros doet en wat Mordechai doet en wat Esther doet. En je kunt je eigenlijk niet voorstellen dat daar nog iets van te maken valt, dat God daar nog iets mee kan beginnen. Maar God gebruikt dat, dat weet u misschien wel waar het boek Esther over gaat, om juist dat Joodse volk te bewaren. God gebruikt deze geschiedenis, deze, ja je zou bijna zeggen, alledaagse, maar tegelijkertijd wogelijke alledaagse geschiedenis, gebruikt God om straks de Messias geboren te laten worden. God gebruikt de zonden van Ahasveros, van Mordechai en van Esther. En past ze in zijn plan. Weet u het thema van de preek nog? God schrijft zijn geschiedenis in een rechte lijn. Met kromme letters. En twee lessen kunnen we daaruit leren, gemeente, die ik vanmiddag aan u door wil geven. In de eerste plaats deze. Waar God zijn werk begint. God begint zijn werk te midden van de puinhopen van het leven. Wij denken vaak dat het anders is, hè? Dat wij onszelf eerst wat moeten opknappen en zo. Dat we er eerst iets van moeten maken. En als wij dan ons voorbereid hebben, ja dan kunnen wij zingen, houd gij bij ons uw intocht, Heer. Maar dat is niet waar. God komt niet in ons leven om iets af te maken. Dat laat het boek Esther wel zien. God begint op de puinhopen van haar bestaan. Te midden van haar actieve wereldse zoektocht naar de gunst van een koning. Van een heidense koning. Daar begint God. Het is niet de eerste keer dat God daar begint. God begint al vanaf het boek Genesis daar. Als Adam en Eva gezondigd hebben, dan zijn het niet Adam en Eva die zoeken naar God, maar God daalt uit de hemel neer en hij zoekt Adam en Eva, waar ben je? En zo gaat het de hele Bijbel door. Neem Abraham, weet u waar Abraham geroepen wordt door de Heer? Als we Jozua mogen geloven, de reden die Jozua heeft gehouden, dan is het te midden van de afgoden. Waar komt de Heere in het leven van Jacob? Weet u het, kinderen? Wanneer komt de Heere in het leven van Jacob? Bij Bethel. Als hij zijn broer heeft bedrogen en zijn vader een hak heeft gezet. Waar komt de Heere in het leven van David? Hij komt in het leven van David als David een moord op zijn geweten heeft en overspel heeft gepleegd. Ten slotte, waar komt de Heere? Als hij in zijn zoon Jezus Christus in eigen persoon neerdaalt in de kribbe van Bethlehem. Is er dan iemand die naar hem vraagt? Is er dan iemand die naar hem zoekt? Nee. Hij komt ongevraagd en ongedacht. En hij komt te midden van onze verlorenheid. Hij komt te midden van onze gebrokenheid. Gemeente, dat is kenmerkend voor God. Onthoud dat goed. God komt te midden van al onze zondigheid. En bereid te midden van al onze zondigheid zijn werk. Hij komt daar en voltrekt zijn heilsplan. Dat is een machtige les. Dan is het voor niemand van ons vanmiddag verloren. Wat voor een puinhoop dat je misschien ook van je leven hebt gemaakt. Dat je misschien wel denkt, voor mij kan het niet meer. Kijk dan vanmiddag naar die geschiedenis van Esther, een leven vol van zonde. Maar te midden van dat verzondigde leven schrijft God zijn geschiedenis. En God is in Jezus Christus niet veranderd. Hij is gisteren en heden en tot in eeuwigheid dezelfde. Hij daalt af te midden van de gebrokenheid van ons bestaan om een weg te banen voor zijn Zoon. En dat brengt me tegelijkertijd bij mijn tweede les voor vanmiddag. God gebruikt die kromme wegen van ons om rechtstreeks bij Jezus Christus uit te komen. Nog maar eens even dat leven van Esther. Wat zitten er een krommingen in haar leven? En als je haar leven zo gaat bekijken, dan vraag je je af hoe kun je zo dom zijn geweest? Wat een keuzes heb je gemaakt, Esther. En wat een keuzes heb je gemaakt, Mordechai. Zonde op zonde, zouden wij zeggen, als we het langs de wet van de God leggen. Maar God maakt gebruik, en ik hoop dat u mij goed begrijpt, want het is een spannende gedachte. En ik besef ook dat het een gedachte is die op het scherpst van de snede is. Maar God maakt gebruik van die zondige keuzes om ervoor te zorgen dat allereerst straks dat Joodse volk overeind blijft. En in het verlengde daarvan dat Jezus Christus geboren kan worden. En die lijn die mogen we vanmiddag doortrekken naar ons eigen leven. Als we eerlijk terugkijken op ons leven, wat hebben wij dan niet in keuzes gemaakt waarin de zonde centraal stond? Misschien ben je een huwelijk aangegaan waarvan je wist dat had ik niet moeten doen. Misschien heb je naar een baan gesolliciteerd, waarvan je wist dat je moest sjoemelen met je christelijke principes. Misschien heb je vrienden gezocht, waarbij het niet te duidelijk mocht zijn dat het doopwater over je voorhoofd was gegaan. Keuzes gemaakt over, waarbij je wist dat je uiteindelijk het zondige hebt gekomen. En dat als je terugkijkt op je leven, dat je denkt, ja, had ik het maar anders gedaan. Maar ja, de geschiedenis valt niet te herschrijven en keuzes kunnen niet overgedaan worden. O gemeente, wat is dan deze geschiedenis vanmiddag een bevrijdende geschiedenis? Wat opent dan deze geschiedenis van Esther vanmiddag een heerlijk perspectief? Laat helder zijn, zonde is zonde en zonde blijft zonde. En je mag dit dan ook niet aangrijpen om te zeggen, nou, dat maakt allemaal niet zoveel uit hoe ik dan leef. God gebruikt het toch wel. Paulus die waarschuwt ons ervoor om de genade niet te meer te maken door meer te zondigen. Maar die zonde, gemeente, daar gaat het hier om. Dat is wat ik bedoel. Die zonde in ons leven, die zondige keuzes die wij gemaakt hebben, maar die hebben niet het laatste woord. Het kan zijn dat je juist door die zondige keuzes op een positie bent terechtgekomen, net als Esther, waar God je kan gebruiken. Het kan zijn dat je door je zondige keuzes nu op een plaats bent, in een omgeving bent terechtgekomen waar je mag getuigen en tot zegen mag zijn voor God. En dat je straks met Jozef mag zeggen, gij lieden wel, je hebt kwaad tegen mij gedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht. God heeft dat ten goede gedacht, daar gaat het om. Er ligt een belangrijke lijn, gemeente. Ik ben er van de week steeds meer van overtuigd geraakt, vanuit Esther 2 naar Jeremia 29. In Jeremia 29, er staat een brief die de profeet namens de Heere moet sturen aan de ballingen in Babel, aan de voorouders van Esther. Eerst in het Babylonische Rijk, later het Perzische Rijk. En in die brief staan woorden die heel bekend zijn, maar die nog wel eens verkeerd worden uitgelegd. In Jeremia 29 vers 11 lezen we namelijk, want ik weet de gedachten die ik over u denk, spreekt de Heere, gedachten van vrede en niet van kwaad, dat ik u geef het einde en de verwachting. Tekst, die kom je nog wel eens tegen. Mijn plan met u staat vast. En die woorden die worden dan gebruikt in een soort evangelisatiecontext van, nou, dan wordt er tegen mensen gezegd, hè, God heeft een plan met je leven en dat plan dat moet je nu zien te ontdekken. En dat plan dat in je leven dan ontrolt, daar moet je bij gaan leven en dat is een goed plan. Maar dat is echter niet wat bedoeld wordt met deze tekst. Als de Heere deze woorden spreekt, dan spreekt hij die woorden tegen ballingen die door eigen schuld, door hun eigen zonde, door hun eigen afgoderij in ballingschap terecht zijn gekomen. Maar, zegt de Heere door dit woord. De Heere zegt, dat heeft niet het laatste woord. Die ballingschap heeft niet het laatste woord. De zonde heeft niet het laatste woord. Maar ik, zegt de Heere, ik heb het laatste woord. En mijn laatste woord is een woord van vrede. Het is tot bemoediging voor die ballingen. Er zal een keer een einde komen aan de ballingschap. God houdt de geschiedenis in zijn hand. En dat woord van vrede, daar mogen de ballingen zich aan vastgrijpen. Dat de ballingschap en de oorzaak van de ballingschap niet het laatste woord hebben, maar Gods woord is het finale woord. En gemeente, dat is wat ons vanmiddag ook voor ogen mag staan. En moet staan. God heeft het laatste woord. God heeft het laatste woord en dat wordt wel het meest zichtbaar op Golgotha. Als de Heer Jezus Christus het daar uitroept. Het is volbracht. Volbracht tot in het diepst en volbracht tot het einde. Wij moeten niet blijven hangen bij de zondige keuzes die we in ons leven hebben gemaakt. Die beleid je maar tegenover God. En je moet niet blijven hangen bij de daad van de zonde. Dat beleid je maar tegenover God. Maar wij worden geroepen om ons vast te klampen aan dat woord van God. Dat zijn woord, het is volbracht, het laatste woord is. Dat zijn woord van vrede, het laatste woord is. En in dat woord, dat in dat woord ons leven tot bloei komt. Wie zich vastgrijpt aan dat woord. Voor diegene is er verwachting. Esther ziet er nog weinig van. Maar in het leven van Esther wordt het straks wel duidelijk. Dat Gods plan vaststaat. Midden in de zonde begint God. En hij laat zich niet hinderen door de zonde. Hij gebruikt die zonde. En hij vormt ze. Zoals die kunstenaar. Tot dat prachtige kunstwerk. Die nieuwe hemel. En die nieuwe aarde. Halleluja. Amen.